Een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, maandagavond. Familie De Hoop, Rokanje, mejuffrouw W. Bot, Melisand. En ook familie Nieuwland en familie G. Butt in Dirksland. En op woensdagavond mevrouw J. de Graaf Ras in Dirksland en weduwe Landman Brand ook in Dirksland. Volgende mededeling is dat er, zo de Heere wil, op deze donderdagavond, dat is donderdag 13 oktober, een kennismakingsavond zal zijn waarop u ons gezin kunt ontmoeten. Kennismakingsavond zal gehouden worden in de zaal bij de eigen kerk aan de Hoflaan. Begint om 19:30, duurt tot 21:30. Van 19:30 tot 21:30, donderdagavond 13 oktober in de eigen kerk. Laatste mededeling is dat volgende week zondag op de gebruikelijke tijden u hoopt voor te gaan, dominee M.C. Tanis van Sliedrecht Centrum. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 34, de versen 6 en 7. Psalm 34, de versen 6 en 7. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat ge uw plicht betracht, wat s Heeren zegen zij. In het zevende vers, hou dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal. 6 en 7 van Psalm 34.
God nooit beurt. bedrog of leugentaal. Op uw lippen kom. Het hele rechte spoor. Veracht het kwaad.
Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het tweede boek van Samuel, 18e hoofdstuk, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 18. 2 Samuel, 18e hoofdstuk, vers 1 tot en met 18, maar doen we eerst met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting aan de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 103, vers 7. Psalm 103, vers 7. Allereerst de geloofsbelijdenis, daarna zingen we Psalm 103, vers 7. En daarna de schriftlezing uit 2 Samuel 18, vers 1 tot en met 18. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samuel 18. En David monsterde het volk dat met hem was. En hij stelde over hen oversten van duizenden en oversten van honderden. Voort zond David het volk uit, een derde deel onder de hand van Joab. Een derde deel onder de hand van Abisai, de zoon van Zeruja, Joabs broeder. En een derde deel onder de hand van Itai, de Geetiet. En de koning zeide tot het volk, ik zal ook zelf zekerlijk met uw lieden uittrekken. Maar het volk zeide, gij zult niet uittrekken. Want of wij ten eenenmale vloden, zij zullen het hart op ons niet stellen. Ja, of de helft van ons stierf, zij zullen het hart op ons niet stellen. Maar gij zijt nu als 10.000 onzer. Zo zal het nu beter zijn dat gij ons uit de stad ter hulp zijt. Toen zeide de koning tot hen, ik zal doen wat goed is in uw ogen. De koning nu stond aan de zijde van de poort. En al het volk trok uit, bij honderden en bij duizenden. En de koning gebood Joab en Abisai en Itai zeggende, handelt mij zachtkens met de jongeling, met Absalom. En al het volk hoorde het, als de koning aan al de oversten van Absaloms zaak gebood. Alzo toog het volk uit in het veld, Israël tegemoet. En de strijd geschiedde bij Efraïms woud. En het volk van Israël werd aldaar voor het aangezicht van Davids knechten geslagen. En aldaar geschiedde te diezelfde dagen een grote slag van 20.000. Want de strijd werd aldaar verspreid over al dat land. En het woud verteerde meer van het volk dan die het zwaard verteerde te diezelfde dagen. Absalom nu ontmoette voor het aangezicht der knechten Davids. En Absalom reed op een muildier en als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zo werd zijn hoofd vast aan de eik dat hij hangen bleef tussen de hemel en tussen de aarde. En het muildier dat onder hem was ging door. Als dat een man zag, zo gaf hij het Joab te kennen en zeide, zie, ik heb Absalom zien hangen aan een eik. Toen zeide Joab tot de man die het hem te kennen gaf, zie toch, gij hebt het gezien. Waarom dan hebt gij hem niet aldaar ter aarde geslagen, alzo wat aan mij stond om u 10 zilverlingen en een gordel te geven? Maar die man zeide tot Joab, en of ik al 1.000 zilverlingen op mijn handen mocht wegen, zo zou ik mijn hand aan des konings zoon niet slaan. Want de koning heeft u en Abisai en Itai voor onze ogen geboden, zeggende, hoed u wie gij zijt van de jongeling van Absalom. Of ik al valselijk tegen mijn ziel handelde, zo zou toch geen ding voor de koning verborgen worden. Ook gij zelf zoudt er u van tegenoverstellen. Toen zeide Joab, ik zal hier bij u alzo niet vertoeven. En hij nam 3 pijlen en stak ze in Absaloms hart, daar hij nog levend was in het midden van de eik. En 10 jongens, wapendragers van Joab, omringden hem. En zij sloegen Absalom en doodden hem. Toen blies Joab met de bazuin. En al het volk keerde af van Israël achterna te jagen. Want Joab hield het volk terug. En zij namen Absalom en wierpen hem in het woud in een grote kuil. En stelde op hem een zeer grote steenhoop en gans Israël vluchtte en iegelijk naar zijn tent. Absalom nu had genomen en in zijn leven voor zich opgericht een pilaar die in het koningsdal is. Want hij zeide, ik heb geen zoon om aan mijn naam te doen gedenken. En hij had die pilaar genoemd naar zijn naam. Daarom wordt hij tot op deze dag genoemd Absaloms hand. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Tekst voor deze middag kunt u vinden in dit hoofdstuk. Het laatste vers van 2 Samuel 18. We lezen daar het woord van God in onze tekst. 2 Samuel 18 vers 33. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, Er is al een reden om ons voor u te verootmoedigen aan het begin van deze dienst. Want u bent het die ons hebt samengebracht in dit uw bedehuis. U hebt ons de gezondheid gegeven dat we samen mogen komen om te luisteren naar uw woord, om uw woorden te zingen in onze psalmen, om onze gaven te offeren, om ons hart voor u uit te storten. U hebt ons ook deze gelegenheid geschonken op deze dag die van u is en die u aan uw dienst en aan uw naam hebt geheiligd. Heren, we zeggen u voor al deze zegeningen dank, want wie zijn wij dat u ons deze voorrechten geeft. Zoveel mensen kunnen niet meer komen naar uw huis, door ouderdom, door ziekte. Anderen willen niet meer komen naar uw huis en brengen deze dag door volgens het goeddunken van hun eigen hart. Ons brengt u nog samen. Heere, geef dat het zwaar op ons hart mag wegen. Grote voorrecht wat u ons schenkt. En we bidden van u, wil u geven dat de voorrechten en de zegeningen van u, die zo talrijk zijn in het leven van ieder van ons, ons voor u vernederen mogen. Want het is uw goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid die tot bekering leidt. Heren, dat dat de vrucht mag zijn van alle onverdiende zegeningen die we telkens opnieuw, ook op deze dag, mogen ontvangen. Kom u erin mee, in al die zegeningen. En verneder ons hart voor het eerst of ook opnieuw. Heren, verneder ons hart bijzonder ook wanneer we ons geschaard hebben onder uw woord. Geef dat we met een vernederd hart uw woord mogen verkondigen. Een hart waarin plaats is voor uw woord. Heere, wil u ons vervullen met alles wat we nodig hebben, met woorden om te spreken, maar ook met de bediening van uw lieve geest. En geef u vrijmoedigheid om het woord met kracht, met liefde, onder beding van uw genade te verkondigen. Wil u dat ook geven in het luisteren? Laat iedere hindernis die er bij het luisteren zijn kan, genadig worden weggenomen. En wil u geven, Heere, dat onze harten en onze gedachten onder uw woord zo geboeid mogen zijn, dat we luisteren moeten. Maar bovenal zou het u behagen mogen, dat uw woord zijn kracht mag doen onder ons, onder ouderen, onder jongeren. Heren, we willen nadenken over een ontroerende klacht van een vader over zijn jongen die van hem weggenomen was, gestorven in opstand tegen zijn vader, in opstand tegen God. Heren, geef dat we in die ontroerende klacht de vermaningen, de waarschuwingen mogen horen die u aan ons hart legt. Zowel aan de harten van kinderen, jonge mensen, als ook aan de harten van ouders, vaders, moeders, ambtsdragers. Heren, laat die waarschuwingen uit uw woord met kracht op onze ziel gebonden worden, opdat we mogen zien in alle duidelijkheid en ernst wat uw woord tot ons zegt, ook in deze tijd, ook in onze persoonlijke omstandigheden. En zou u, heren, willen schenken dat bijzonder onze jonge mensen overtuigd mogen worden van de kracht en de waarheid van uw woord. Opdat ze mogen zien dat een weg van eigen goeddunken, een weg die we zelf kiezen, een weg is die van u afvoert. En het einde daarvan is de dood. Opdat wij allen ervan overtuigd mogen worden dat één ding nodig is om in dit leven u de Heere te zoeken, terwijl u te vinden bent. Heere, bind dat zelf met kracht, met de kracht van uw geest op ons hart. Ontferm u ook, Heere, over hen die luisteren vanavond. En wanneer ze luisteren, zoveel in hun leven zien wat tegen hen getuigt. Wil u geven dat uw genade door en in uw woord aan hun hart geopenbaard mag worden. Dat ze zien mogen dat terwijl alles tegen ons getuigt, dat er één zoon van David is die gestorven is voor zondaren. En dat bij hem behoudenis is voor jonge mensen, voor oudere mensen, voor zondaren. Heere, leer ons zien, ook in dit uur, op die ene weg, op die ene naam, waardoor we moeten zalig worden. O, dat ook zijn naam in deze ernstige en ontroerende prediking verheerlijk mag worden. Als de naam waarin schuiling, waarin vergeving, waarin hoop, waarin verwachting te vinden is. Heere, wil u zo aan ons allen gedenken en uw woord genadig bevestigen, toepassen in ons leven. Wil u ook denken, o Heere, aan ouders, vaders en moeders, die ook door het onderwijs van deze tekst herinnerd zullen worden aan de grote verantwoordelijkheid die op hun rust. O Heere, geef dat in het licht van uw woord ze die verantwoordelijkheid dieper mogen beseffen en mogen verstaan. Maar wilt u ook de kracht schenken die ze nodig hebben? Denk bijzonder aan ouders die hier vanmiddag zitten, misschien met een verscheurd hart, omdat één of meer van hun kinderen de waarheid van uw woord vaarwel heeft gezegd. Heere, dat gebeurt ook in onze kringen. En we kunnen ons nergens op verheffen. We bidden u voor hen die de kerk en uw woord de rug hebben toegekeerd. Vroeger met ons opgegaan. Vroeger het teken en zegel van uw verbond ontvangen, maar nu afgedwaald. Heere, we bidden bij uw grondeloze barmhartigheid. Zou u hen te sterk willen worden. En het woord wat vroeger op hun hart gelegd is, op de zondagsschool, in de kerk, in herinnering willen brengen, op zulke wijze dat ze het nooit meer kwijtraken. Zou u hen arm willen maken, verloren zondaar willen maken en terug willen brengen tot u, wederdoen keren tot uw woord. Heere, u bent toch de machtige. Zou u het willen doen om uw naams wil? Zo dragen we elkaar aan u op. Met alle vragen, met alle noden. Denk ook, Heere, aan hen die hier vanmiddag niet kunnen zijn. Die door ouderdom of ziekte verhinderd worden de weg naar uw huis te gaan. Wil u ze nabij zijn. Denk ook aan hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Of later de prediking zullen horen. Heere, wil u uw woord ook voor de kerktelefoon. Ook wanneer het door een bandje tot ons komt, zegenen. En wil u daartoe redenen nemen uit uzelf. En om Jezus Christus wil, uw Zoon, aan ons denken. We bidden van u, wil u met ons zijn als gemeente. Geef dat ook deze komende week ervaren mogen dat u een God bent die over ons als gemeente u wilt ontfermen. Heere, wil u aan een ieder persoonlijk denken. Velen zijn nog onbekend en wij zijn nog onbekend voor velen. Maar wil u aan een ieder persoonlijk denken in zijn of haar omstandigheden. Kracht geven in het dagelijkse leven. Hulp bieden in alle omstandigheden. En zou u willen geven dat ook wanneer deze komende weken vele dingen te gebeuren staan. Het colloquium voor de klasses deze week. Een avond waarin we elkaar hopen te ontmoeten. Een avond waarin de bevestiging en intrede plaats zal vinden. Heere, dat in al deze dingen we uw goede en zegenende hand mogen zien. Verdiend is het niet. Maar wilt u, die tot op dit ogenblik alles wel maakte, ook bij de voordeur aan ons denken en voor ons zorgen. Geef, Heere, dat we een goede ingang mogen ontvangen in de gemeente. En dat U met ons mag gaan, ook deze komende tijd. Want zonder U kunnen we niets doen. Met U is alles mogelijk. Heere, ontferm U over ons. Denk ook aan de gemeente die we achterlieten, waarmee we met zoveel banden verbonden waren. Heere, wil U aan de gemeente van Dundas gedenken. En wil U zelf als de grote herder naar uw schapen vragen. En de lege plaats vervullen met een man door U geroepen en door U bekwaamd. Ontferm U over de kerken daar. De kleine kerken in dat grote, uitgestrekte werelddeel. Heere, stel ze tot een zegen en bind die kleine verwarde kerken samen onder uw woord, in uw gunst. Ontferm u over onze eigen kerken. Heere, wil u arbeid in onze kerken zegenen en geef dat we tezamen mogen buigen voor u en weder mogen keren tot u, de levende God. Wil daartoe met de kracht van uw geest ook in onze kerken, ja, in het gehele kerkelijke leven in ons vaderland werken. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Laat ook op alle terreinen, Heere, uw koninkrijk mogen komen en de werken der duisternis vernietigd worden. Ontferm u over ons land en over ons volk. Zegen onze regering, onze koningin en al de haren. Wil u geven dat ook onze regering mag vragen naar u en naar uw sterkte en zo hun werk mogen doen, tot eer van uw naam en tot heil van het volk. Heere, denk aan ons allen. In deze tijd vol van verwarring, waarin zoveel op ons afkomt, zijn we samengekomen deze middag om uw woord te horen. Heere, hoe zal het kunnen, uw woord prediken, dat heilig woord? Hoe zal het kunnen, uw woord beluisteren, dat verheven woord? Heere, zend u uw geest en uw waarheid, dat die ons leiden. Wij hebben het niet verdiend, maar wil u het nog doen, om uw verbonds wil, om Jezus wil. We vragen het in zijn naam. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 49, de versen 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 49, de versen 4 en 5. Al zegt zijn hart: mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd is, alles wint, waar zich zijn hart mee streelt. En het vijfde vers: hoewel hij zijn weg niets is dan ijdelheid. 4 en 5 van Psalm 49. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen het laatste vers van Psalm 102. Psalm 102 vers 16. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn, met hun zaad, uw naam ter ere leven. Zij van smart en smaad ontheven, blijven aan uw dienst geheiligd, daar uw goedheid hen beveiligt. Psalm 102, het 16e vers. Geliefde gemeente, we weten dat er soms in gezinnen spanningen kunnen zijn. Spanningen van verschillende aard. Vaak spanningen tussen ouders en opgroeiende kinderen. Nee, dat is er niet altijd. Gelukkig niet. Maar soms is het er. Niet zo lang geleden was het heel gebruikelijk dat we hier in Nederland spraken en veel schreven over het generatieconflict. Hoe dat de gedachten van de jongeren en de ouderen, soms in één gezin, vaak haaks op elkaar stonden. En hoe dat vaak aanleiding gaf tot conflicten, tot moeite, tot zorgen. Het kan soms zijn dat zulke conflicten heel diep gaan. Dat gebeurt wanneer het maar niet gaat om kleine dingen. Maar wanneer een conflict tussen een vader en zijn zoon, tussen ouders en hun kinderen, het geestelijke raakt. Het woord van God raakt. Soms kan het verzet van kinderen tegen hun ouders geworteld zijn in een verzet tegen God en tegen zijn woord. Nee, dan is het maar niet een generatieconflict. Dan moeten we het maar eerlijk zeggen. Dan is het vijandschap tegen de God van het verbond. En dat is altijd het allerergste. Wat u in een gezin kunt zien. Wat u in een leven kunt zien. U ziet het heel duidelijk voor u geschilderd in het leven van Absalom. De zoon van koning David, de man naar Gods hart. Het verzet van Absalom tegen zijn vader was maar niet simpelweg een strijd om de macht, al was het dat ook. Maar het was ten diepste Absaloms verzet tegen de van God gezalfde koning. Tegen God zelf. Zo is Absalom gestorven. En daarom is die klacht van vader David ook zo aangrijpend. Als hij bij de dood van Absalom zegt, Absalom, mijn zoon, ach, ware ik voor u gestorven. We willen met Gods hulp samen over die klacht van David nadenken. Thema van de prediking is Davids klacht over Absalom. En er zijn die drie dingen die onze aandacht vragen. Eerste plaats zijn troosteloosheid. In de tweede plaats zijn zelfverwijt. En in de derde plaats zijn machteloosheid. Davids klacht over Absalom. Zijn troosteloosheid, zijn zelfverwijt en zijn machteloosheid. Als we deze ontroerende woorden die van Davids lippen komen lezen, zullen we moeten beseffen, gemeente, dat het niet de eerste keer is dat een klacht over Davids lippen komt. David, fijn besnaard, een van de grote dichters, de oud-testamentische tijd, heeft vele malen een klacht over de lippen doen komen. We lezen daarvan in het begin van dit tweede boek Samuel, hoe David klaagt in rouwklacht over de dood van Jonathan en Saul. Hoe zijn de helden gevallen? Hoe is het sieraad van Israël gevallen op de bergen? En een paar hoofdstukken later lezen we hoe David de harp neemt en een klaagzang uit over de dood van Abner. Sterft Abner dan als een dwaas sterft? Maar als David dit keer de mond opent om een klaagzang op te zingen, uit te schreien, dan is er een verschil. Het is nu geen gedicht. Het is nu geen gepolijste rouwklacht. Maar het is nu een verscheurd vaderhart, waaruit het verdriet als met golven boven komt. Eén schreeuw tot God. Absalom, mijn zoon. Absalom, mijn zoon. U voelt er de gewonde liefde van een vader in. U voelt er de troosteloosheid van een vader in die zijn zoon zo ziet sterven. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Sommige uitleggers hebben bij deze tekst aangetekend dat het verdriet van David te uitbundig was. Of dat zijn verdriet verkeerd was. Engelse schrijver, goede schrijver trouwens, Arthur Pink, heeft een boek geschreven over het leven van David, waarin vele goede geestelijke lessen staan. Maar hij is een voorbeeld van een man die veel kritiek heeft op deze klacht van David. Hij zegt, deze klacht van David ging veel te ver. En er is natuurlijk iets van waar. David in zijn oversteldheid met verdriet vergat dat God recht gedaan had. Dat God zijn vijanden verslagen had, dat God hem het koningschap en het koninkrijk teruggegeven had. Maar toch, we moeten maar heel voorzichtig zijn om David hier in zijn verdriet te hard te vallen. Of te snel te veroordelen. Want het moet maar gebeuren. Dat je zoon, een jongen die je lief hebt, zo uit het leven wordt weggerukt. En dan onder deze omstandigheden, gestorven in opstand tegen zijn vader, zoekend om zijn vader te doden. En wat erger nog is, stervend in opstand tegen de God van Israël, die David gezalfd had tot koning. Want wat was er gebeurd? Wel, om de gebeurtenissen heel kort te schetsen, moeten we teruggaan een ogenblik tot 2 Samuel hoofdstuk 13... Daar staat het allemaal geschreven. Dat David in zijn gezin geweldige slagen ondervond. Absalom doodde zijn eigen broer Amnon. Hij doodde hem op verraderlijke wijze. En omdat hij zijn broer, die eigenlijk een halfbroer was, gedood had, moest Absalom het land uitvluchten, uit vrees voor de wraak van zijn vader, die streng recht zou schaffen. En Absalom, de moordenaar van zijn eigen broer, verbleef in den vreemde. Voor een lange tijd. Maar terwijl Absalom in de vreemde vertoefde, begon het hart van koning David, het verdriet om de zoon Amnon, die gedood was door zijn eigen broer, langzaam wat te vergeten. En er staat in de schrift dat koning Davids hart verlangde om naar Absalom te trekken. En uiteindelijk bereikt Absalom een boodschap dat hij terug mag keren naar zijn vader en naar het hof van zijn vader. En in gedachten zien we Absalom gaan. Terug uit het vreemde land. Terug naar het vaderlijk paleis. Terug naar de troonzaal. Hij komt binnen. En hij valt zijn vader om de hals. En hij kust zelfs zijn vader. Maar één ding mag u niet vergeten, en dat is dit. Dat terwijl het ogenschijnlijk weer goed lijkt tussen David en Absalom, terwijl Absalom teruggekeerd is tot vader David en tot het hof van David, we lezen nergens in de Bijbel dat Absalom komt met een schuldverslagen hart. En tegen zijn vader zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Mijn eigen bloed, mijn eigen broer heb ik gedood. En ik heb u veel pijn en veel verdriet gedaan. Ik heb gezondigd tegen de wet van God, waar het duidelijk in geschreven staat, gij zult niet doden. Zoiets leest u van Absalom niet. U leest alleen dat hij David om de hals viel en zijn vader kuste. Maar die kus van Absalom blijkt een bedriegelijke kus te zijn. Want al heel spoedig wordt het duidelijk dat Absalom niet tevreden is met terug te zijn in Jeruzalem. Hij begint te stoken onder het volk, want er is geen ander woord voor. Spreek met mensen die terugkomen van een rechtsgeding. Spiegelt hem voor dat hij wel beter recht zal spreken dan zijn vader David. Blijkbaar heeft Absalom de gave van het woord en hij kan spreken zoals niemand spreken kan. En velen zijn ingenomen met deze knappe jonge man, deze knappe prins, die de harten van het volk weet te stelen. En voordat David het weet, is opstand ontbrand onder het volk. En vele, vele kiezen partij voor Absalom. Absalom trekt op naar Jeruzalem om de troon in bezit te nemen. En koning David moet vluchten voor zijn eigen zoon. Absalom komt in Jeruzalem. Absalom lijkt het pleit gewonnen te hebben. En David zit ergens ver weg in het Overjordaanse. Dat is in kort de geschiedenis van Absalom. En dan komt er het confrontatie. De legers van David en de legers van Absalom trekken tegen elkaar op. Vader tegen zoon. Ene deel van het volk tegen het andere deel van het volk. En de slag wordt gestreden en velen vallen in de wouden. Ook Absalom. Verstrikt met zijn haar in de takken van de bomen blijft hij hangen. En door Davids eigen vertrouweling, de legeroverste Joab, wordt hij gedood. En zijn lichaam wordt geworpen in een vallei. En als David hoort, de boodschappers die naar hem toe komen, Absalom is gestorven. Dan zoekt David de eenzaamheid. Hij strompelt de trap op naar een kamer boven in het poortgebouw van de stad waar hij is. En daar achter de gesloten deuren horen ze koning David, de man naar Gods hart, snikken. Om zijn jongen die door de dood is weggerukt. In opstand tegen zijn vader, in opstand tegen God. Absalom, mijn zoon Absalom. Och, dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon. Er zitten heel wat lessen in deze ontroerende woorden. Tekent ons in alle scherpte dat ook jonge levens kunnen worden afgesneden. Ook weet het, het is een heel bijzonder gebeuren hier. Absalom in opstand tegen zijn eigen vader vindt de dood. Eigenlijk is er heel wat sprake van eigen schuld. Maar ook al zijn de omstandigheden heel bijzonder, tekent ons toch ook dit, dat ook jonge levens kunnen worden afgesneden. Jonge mensen kunnen sterven, zomaar plotseling met een ongeluk, of door een ziekte, of noemt u maar op. Absaloms dood herinnerde ons aan, en de vraag komt tot ons. Vooral tot onze jonge mensen, tot de kinderen. Als wij zouden moeten sterven, als misschien heel plotseling ons levenseinde zou aanbreken, waar zullen we zijn? Want dat was het overstelpende in het verdriet van vader David. Niet alleen dat zijn jongen gestorven was. Niet alleen dat zijn jongen op zo'n manier aan het einde gekomen was. Maar David wist veel te goed. Sterven is het laatste niet. Sterven betekent God ontmoeten. Absalom, mijn zoon. Ge hebt uw rechter ontmoet. En daarom die vraag. Wat als wij, als u, als ik, zouden moeten sterven? Want het is de mens gezet eenmaal te sterven, zegt de apostel, en daarna het oordeel. Alle mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Jonge mensen, kinderen, vergeet het niet. Dat de dood zo plotseling kan komen. En daarom drukt deze ontroerende geschiedenis je dit op het hart. Terwijl je nog leeft. Terwijl je nog leeft in de dag van de genade. Die het heden der genade genoemd wordt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Doe niet wat Absalom deed. Wat deed Absalom? Absalom, die zijn vader niet wilde gehoorzamen. Wiens slinkse gedrag het eigenlijk heel nadrukkelijk duidelijk maakte. Dat hij aan het vijfde gebod geen gehoor wilde geven. Hij onteerde zijn vader en zijn moeder. Dat was de achtergrond van zijn opstand. Hij zocht eigen eer. Blijkt uit de geschiedenis zoals we die gelezen hebben. Dat Absalom een ijdel mens was. Die niet aarzelde om tijdens zijn leven nog een beeld voor zichzelf op te richten. Absaloms glorie, Absaloms hand. En wij kunnen zo vervuld zijn met onszelf. Zo vervuld zijn met onze eigen idealen, met onze eigen gedachten. Zo vervuld zijn met de dingen van deze wereld. Zo vervuld zijn met het lokkende klatergoud van de zonde. Dat we onze eigen weg willen gaan, net als Absalom. En dat als vader of moeder ons vanuit het woord zoeken te wijzen op het ene nodige. Dat we daar eigenlijk niet aan willen. En misschien denken... Als ik eenmaal zo oud ben en op eigen benen staan, dan vergeet Absalom niet. Ondergronds, zijn vader had er geen erg in. Zocht Absalom eigen eer, eigen zonde, eigen wegen. Zocht Absalom de wereld te dienen. Maar de wereld met haar begeerlijkheid gaat voorbij. En het ene ogenblik zit Absalom in glorie in het paleis in Jeruzalem. En misschien kijkt hij rond en zegt al mijn werken, al mijn samenzweren, al mijn listige aanslagen, ze hebben succes gehad. Hij zit op de top van eer. Maar slechts enkele weken later, in dat wat donkere woud waarin de slag geleverd wordt, stort Absalom in verwoesting, in eeuwige verwoesting neer. Want hij had de hand opgeheven niet alleen tegen vader David, maar ook tegen Gods gezalfde. De hand opgeheven tegen God. En dan is Absaloms einde de nacht. De eeuwige nacht. Buitenste duisternis. Want hij leefde en stierf in zijn opstand tegen vader David en tegen God. Lieve kinderen, jonge mensen, zul je het niet vergeten. Dat indien we onbekeerd voortleven, indien we onbekeerd sterven, sterven we als Absalom. Zal misschien je vader, van wie je geloven mag dat hij de Heere vreest, of een grootmoeder die veel van de Heere geleerd heeft, de eenzaamheid opzoeken als ze het nog meemaken. En op dezelfde manier als Absalom moeten zeggen. Als David moeten zeggen. Absalom, mijn zoon. Ach, dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon. Zul je het niet vergeten? En luisteren naar de woorden die misschien door vader, door moeder, op catechisatie, zondagsschool, in de kerk aan je hart gelegd worden. Want dan lijkt het misschien wel eens wat ouderwets. En al is het misschien wel eens tegen de zin. Ten diepste zoeken vader en moeder. Want zo is het toch niet, vaders, moeders. Dat ene nodige. Dat je geborgen mag worden in het bloed van het lam. En vrede mag vinden met God. En niet mag leven en sterven als Absalom. Maar er is meer. Absalom is gestorven. En als David dan de eenzaamheid opzoekt en zijn dienstknechten onder de poort staande, voor de deur staande, horen hun koning die ze met heel hun hart lief hebben, in de diepte van zijn smart die als golven over hem heen gaat. Absalom, mijn zoon. Absalom, mijn zoon. Ach, ware ik voor u gestorven. Is niet alleen droefheid. Niet alleen een nameloos verdriet over het sterven van Absalom dat Davids hart vervult. Nee, we moeten ook er goed erg in hebben dat in deze woorden iets doorklinkt van zelfverwijt. Want David zegt, ach, ware ik voor u gestorven. En in die woorden klinkt iets door. Dat David wist, door de vrije genade van God, dat als hij zou sterven, sterven zou voor hem gewin zijn. Maar hij zag ook in dit ogenblik, scherper waarschijnlijk dan ooit tevoren, hoe hij tekort geschoten had als koning, als vader, voor zijn kinderen. U vraagt misschien, hoe weet u dat? Ach, dat kunnen we heel duidelijk zien als we Davids levensboek nabladeren. En dan zien we in de Bijbel dat het in Davids leven ook momenten geweest zijn waarin hij viel in diepe zonde. En wie denkt niet aan die zwarte bladzijde in Davids levensboek waarin hij een moordenaar werd en een overspeler. Toen hij Uria liet doden en overspel pleegde met Uria's vrouw. Toen had de profeet het gezegd. David, koning, man naar Gods hart, omdat gij deze daad gedaan hebt, daarom zal het zwaard van uw huis niet wijken. En dan ziet u de schaduwen van het zwaard van God op het huis van David. Na dat hoofdstuk waarin de profeet het zwaard over het huis van David aankondigt, dan vallen die schaduwen zwaar. Amnon vermoord. En nu Absalom gedood. En dan moet koning David inleven. Absalom gestorven, het was zijn eigen schuld. Maar het is ook mede mijn schuld, want het zwaard is op mijn huis, op mijn kinderen gekomen, doordat ik gezondigd heb. En dat maakt de klacht nog aangrijpender, nog ontroerender. Absalom, mijn zoon, ik heb door mijn zonde het zwaard over mijn huis gebracht. Door mijn slechte voorbeeld, doordat ik in mijn zonde de naam van de Heere heb doen lasteren. heb ik geen voorbeeld gegeven aan mijn kinderen. Er zijn bewijzen, ook in andere gedeelten van Gods woord, dat David met name in het opvoeden van zijn kinderen vaak veel te slap en veel te toegefelijk geweest is. Heel zijn opvoeding kwam terug. Zijn leven kwam terug. Absalom, dat ge zo gestorven zijt, is ook te wijten aan mij. En dat brengt de boodschap van onze tekst dicht bij de harten van u en mij, die vaders en moeders zijt. Vaders en moeders. Zullen we het niet vergeten in het licht van dit woord van God? Dat God ons verantwoordelijk houdt. Hoe we leven. Hoe we onze kinderen opvoeden. Hoe we onze kinderen voorleven. Hoe we met onze kinderen werkzaam zijn aan de troon van Gods genade. God heeft gezegd tot zijn knechten. En dat is een diep aangrijpend woord. Dat zijn dienstknechten, de profeten, en dat betekent in de nieuwtestamentische tijd de dienaren van het woord, predikers, ouderlingen, diakenen. Dat zijn dienstknechten verantwoording schuldig zijn aan de Almachtige God. Indien predikers, zegt de Heere in het woord aan Ezechiël, de rechtvaardigen, de onrechtvaardigen niet gewaarschuwd hebben. En niet aangehouden hebben om hen te waarschuwen voor de toekomende toren. Dan staat er, het bloed zal ik van hun hand eisen. Dat betekent dat die prediker schuldig is. Als die onrechtvaardige niet gewaarschuwd is. Schuldig. Als die onrechtvaardige verloren gaat. En daarom moeten predikers van het woord altijd maar goed naar hun handen kijken. Om dat nou zo te zeggen. Of er geen bloed aan kleeft. Of ze wel genoeg genodigd, genoeg gewaarschuwd, genoeg aangehouden hebben. Tijdig en ontijdig, zoals het woord zegt. Maar die woorden gelden ook voor vaders en moeders. Een vader zoals koning David. Een vader zoals u, een moeder zoals u. Hebben we onze kinderen genoeg opgedragen? Hebben we onze kinderen voorgeleefd? Hebben we genoeg tot onze kinderen gesproken? En is de drijvende kracht, ook met betrekking tot het spreken met elkaar, dit geweest, de eer van God en het heil van hun ziel? Of spreken we overal over? Behalve over de dingen van God. En de noodzaak van de bekering. Of laten we alles toe, of bijna alles toe, ook in ons gezinsleven. En laat het duidelijk zien dat er zo weinig belang is. Dat onze kinderen behouden worden, een nieuw hart krijgen. Ouders, kleeft er geen bloed aan onze handen. Kleeft er geen bloed aan onze handen. Als een van onze kinderen zo zou worden weggerukt, kunnen wij dan voor God zeggen, en ik heb hem opgedragen zoals het moest. Ik heb gesproken zoals het behoorde. Ik heb geworsteld aan de troon der genade. Ach, dan is er in het licht van deze ontroerende klacht, Absalom, mijn zoon, ach, ware ik voor u gestorven reden, dat we ons als dominee, als ouderlingen, als vaders en als moeders verootmoedigen en zeggen, Heere, ook aan onze handen kleeft bloed. Vergeef, vergeef, ook de zonde. In deze dingen. Eén voorbeeld. Om te onderstrepen hoe teer en nauw deze dingen liggen. Het is al heel wat jaren geleden gebeurd. Toen ik nog in Urk stond. Dat we voor 4 weken naar Canada gingen. om de gemeente daar te bezoeken die later onze gemeente geworden is. En de zaterdag voor de maandag dat we zouden vertrekken, moest er nog wat aan de pastorie gedaan worden. Wat sloten hersteld enzovoort, want 4 weken zou die pastorie niet bewoond zijn. Een jonge man kwam, timmerman was hij van beroep. Een van mijn kattengezanten. Hij kwam niet zo trouw meer. Kwam hooguit 1 keer per zondag naar de kerk. Ik had er wel eens met hem over gesproken. En toen hij binnenkwam, gezonden door zijn baas, keek hij een beetje angstig, gespannen. En mijn gedachte was alleen maar dit. Ach, ik zal er nu maar niet over beginnen. Ik heb het al verschillende keren gezegd. Waarom kom je niet naar catechisatie? Waarom zie ik je zo weinig in de kerk? En we hebben koffie gedronken. En hij ging zichtbaar opgelucht weg. Het was de laatste keer dat we elkaar gezien hebben. 3 weken in Canada kwam mijn telefoon. Plotseling, in een vreselijk ongeluk, zijn levensdraad afgesneden. En toen kwam terug, gemeente. Toen ik de telefoon neerlegde. Als je hem niet gewaarschuwd hebt, te 10 dagen zal het bloed van uw hand geëist worden. Dan wordt het werkelijkheid. Heer, ik ben niet geweest wie ik had moeten zijn. Niet bewogen geweest met het lot van een onbekeerde. En uit zogenaamde menslievendheid heb ik hem ongewaarschuwd laten gaan. Absalom, mijn zoon. Absalom, mijn zoon. Ik hoop dat u, vader, moeder, nooit zo zult staan als een van uw lieve kinderen van u zou worden weggenomen. Absalom, mijn zoon. En dan de laatste gedachte. De gedachte Davids machteloosheid. Want ziet u, op dit ogenblik kan David niets meer doen. Hij spreekt die wens uit. En dat ligt in de liefde van zijn hart. Ik twijfel er geen moment aan. Dat hij het liefst voor Absalom zijn eigen leven gegeven zou hebben. Maar hij kon het niet. Absalom was gestorven. En zelfs vader David kon zijn leven niet geven voor zijn zoon. Gemeente, wij kunnen voor onze kinderen, voor onszelf, voor een ander ons leven niet geven. We hebben het samen gezongen uit Psalm 49. Waar dat heel nadrukkelijk door de psalmdichter beleden wordt. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Vergeet het niet. Wij kunnen voor elkaar de prijs van de ziel, de losprijs van de ziel, niet betalen. Wij kunnen niet denken omdat mijn vader bekeerd is, of omdat die gebed voor me gekregen heeft, of omdat die een belofte voor me heeft, daarom is het goed met mij. Niemand kan voor een ander sterven en een ander van het verderf verlossen. En dat moet koning David hier op dit ogenblik inleven. Want wanneer hij het zegt, ach, ware ik voor u gestorven, dan herinnert hij zichzelf en ons eraan dat hij het lot van zijn zoon, het lot van zijn gestorven opstandige zoon niet kan veranderen. En wij worden er allen op gewezen dat wij zelf de prijs voor onze ziel, de prijs voor de zielen van onze kinderen nooit kunnen betalen. Daarin worden we gewezen op onze volkomen, volslagen machteloosheid. U zegt, is dat alles? Gode zij dank niet. Maar ik wil het wel onderstrepen, omdat het woord het onderstreept. Het herinnert ons aan onze totale onmogelijkheid om onze ziel te verlossen. Of om onze ziel te geven als een losprijs voor een ander. Maar waar alles onmogelijk is aan onze kant. Waar wij onszelf niet kunnen verlossen. Waar we onszelf niet kunnen verlossen met goede werken. Waar we onszelf niet kunnen verlossen met duizenden gebeden. Daar roept deze tekst in al zijn verdriet en in al zijn rouw. Om die ene die Davids zoon is naar het vlees. David kon zijn leven niet geven. Kon niet sterven voor zijn jongen. U kunt uw kinderen niet zalig maken. U kunt uw eigen ziel niet verlossen. Maar de schriften spreken van een zoon van David die gekomen is. En die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen. Dat is tot een losprijs voor velen. Deze zoon van David, u weet het. Zijn naam is Heer Jezus Christus. En dan mag ik u herinneren aan dat ontroerende ogenblik. Dat deze zoon van David staat in de hof van Gethsemane. En dat een bende van soldaten aanrukt onder aanvoering van Judas. Om hem te arresteren. En hij zegt, wien zoekt gij? Jezus van Nazareth is het brute antwoord. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan wijst hij naar zijn discipelen. En dan tekent ons avondmaalsformulier daarbij aan. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En in dat korte zinnetje ligt nu alles opgesloten. Absalom, mijn zoon. Herinner er ons aan dat door de zonde moeten wij de eeuwige dood sterven. Machteloos om onszelf te verlossen. Volkomen onmogelijk. Maar nu rijst in de schriften. De gedaante van de grote zoon van David voor ons op. En hij zegt het. Ik ben machtig om te verlossen. Ik heb mijn leven gegeven voor de goddelozen. Ik heb een naam boven 10.000. Ik ben machtig om te verlossen. O daarom u die mijn stem hoort. U die in het heden van de genade de roepstem hoort. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? U die ervan doordrongen bent onder dit ernstige en ontroerende woord over Absalom's dood. Dat de bekering zo nodig is. Dat het zonder bekering niet kan. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Dat geldt voor kinderen. Dat geldt voor jonge mensen. Dat geldt voor jonge volwassenen. Dat geldt voor mensen van hoge leeftijd. Dat geldt voor ieder. En ik hoop dat dat duidelijk is vanmiddag. Dat u bekeerd moet worden. Dat jij, mijn jongen of meisje in de kerk, veranderd moet worden. Want zonder bekering zullen we leven en sterven als Absalom. En die bekering kan niemand je geven. dominee niet. Je vader niet, je moeder niet, zelfs David niet. Maar die bekerende genade is te vinden in de handen, in het hart van de grote zoon van David. En hij zegt het tot kinderen en tot ouderen, tot mensen van alle leeftijd. Wend u tot mij en word behouden. Zouden we dan samen, als ouders en als kinderen, als jonge mensen en als oude mensen, niet onze knieën buigen en smeken, Heere, ik ben als Absalom, een leven zonder u, een leven buiten u. Misschien nooit uiterlijk in opstand gekomen, dat hoeft niet. Maar toch, als u eerlijk bent, dan zegt u, het is niet wezenlijk verschillend van wat Absalom had en Absalom deed. Maar zonen Davids, ontferm u mijner. Zonen Davids, ontferm u mijner. En dan ligt er in die zoon van David een rijkdom aan genade, waardoor het hardste hart kan worden gebroken, waardoor het weerbarstigste en meest vijandige hart gewillig gemaakt kan worden, waardoor het meest trotse hart vernederd kan worden, waardoor hij harde zondaarsharten, kinderharten, oudere harten neemt en ze verbreekt en samenvoegt tot de vreze van zijn naam. Want het is alleen in hem dat we de zaligheid kunnen vinden. Want de zaligheid is in geen ander. En onder de hemel is geen andere naam gegeven door de welke wij moeten zalig worden. En daarom roept hij, nodigt hij verloren zondaren om tot hem te vluchten. O vlucht tot hem, nu het nog het heden der genade is, nu het nog kan, nu is zijn handen nog uitbreidt. En vind geen rust, voordat ge als verloren zondaar midden in al uw onmogelijkheden en onwilligheid door hem gered bent. Dan wordt de klacht van Absalom verstomd. Want dan is er blijdschap in de hemel, in de tegenwoordigheid van de engelen Gods, voor één zondaar, voor één jongen, voor één meisje dat zich bekeert. En dan is het ook waar. En dan wordt het straks eeuwig waar. Dat schuldige zondaren, die de dood hebben verdiend, door die ene naam zalig worden. En dat al die knechten, al die zonen, al die dochters, altijd bij hem zullen wonen. Dat is genade. Genade van de grote zoon van David. Wat een wonder. Als Absaloms klacht verstomt, en als er een stem meer mag zijn in de hemel der hemelen, om de grote zoon van David, om de koning der koningen en de Heere der heren, ja de drie-enige God, eeuwig de lof en de dank en de aanbidding toe te brengen. zou u daar niet jaloers op worden. Gaat daar uw hart niet naar uit. Wat zou u gelukkig zijn. Als voor u. Voor uw kinderen. Eenmaal. De Absaloms klacht verstomd. En eenmaal. Dat gezang. Dat gezang. Gezongen wordt. Tot eer van God. En tot heil van uw zielen. Amen.
Knechten, trouwe zonen,
in dankzegging en gebed. Heere, wil u dat door genade bevestigen. Dat er velen onder ons mogen zijn of mogen komen. Die door genade trouwe zonen van u mogen worden. Dan weten ze het wel van zichzelf. Dat ze een opstandig hart hebben. Een hart dat zo vaak ontrouw is. Het hart van een dwalend schaap. Maar toch. Die door uw trekkende liefde, door de genade van de Heere Jezus Christus, trouwe zonen worden. Heere, wil u dat schenken onder ons, in deze, onze gemeente. Wil u daar uw woord gesproken in alle gebrek, genadig zegenen. En dat het woord mag zijn als een hamer en een zwaard om ons erop te wijzen dat de paden van Absalom zijn paden van de dood. De paden van ons natuurlijk leven zijn paden die in de nacht, in de eeuwige nacht eindigen. O Heere, geef dat niemand van ons om mag komen. U bent toch machtig om velen te trekken. Verdiend is het niet. Naar recht zou u ons voorbij kunnen gaan. Maar doe het uit genade. Verheerlijk de liefde. En de gunst van uw Zoon, die ene naam die onder de hemel gegeven is, ook onder ons. Opdat het mogen zien, dat waar wij elkaar niet kunnen helpen, waar wij voor onszelf of voor een ander ons leven niet kunnen geven, daar zijt u, o gezegende borg, voor vijanden gestorven. En daarom kan het. Voor opstandelingen. Voor mensen die niet naar u vragen en niet naar u zoeken, maar u de rug toekeren. Daarom kan het. Heere, betoon het. Deze dag en de komende tijd. Dat u als de grote zoon van David milde handen en vriendelijk ogen hebt. En uit onbegrepen goedheid aan ons en aan onze kinderen wilt gedenken. Opdat de klacht verstommen mag en het lied geboren mag worden. Nieuwe lied dat u alleen leren kunt. Heere, zou u dat willen doen. We geven uw naam dank voor alles wat u ons geschonken hebt op deze dag. En we bidden om uw vergevende genade over alles wat niet was naar uw wil. Wil u nu met ons gaan, nu we elkaar verlaten. Geef, Heere, dat we ook verder deze dag over het woord wat we gehoord hebben mogen mediteren. Heilig het aan onze harten. Wees met ons deze week, alles wat gebeuren moet. Help en sterk ons. Breng ons volgende week weer samen. Zegen dominee Tanis, die dan hier voor hoopt te gaan, terwijl wij in Sliedrecht hopen te zijn. En wil u geven dat uw tijd we elkaar weer mogen ontmoeten. We smeken dat, uw naam dankend voor al uw goedheid, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 5 is onze slotzang. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren? 119, vers 5. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.